We hebben vanavond een ronde tafelgesprek met het college over de woonvisie. U heeft een aantal stukken bij de agenda zien staan. Er zit ook een informatiememo van het college bij. U heeft ook kunnen zien dat de opzet van vanavond is dat er een presentatie wordt gegeven over, na een korte introductie door de wethouder, een presentatie wordt gegeven door, over de nieuwe woningwet. En vervolgens een korte presentatie over het nieuwe woonbeleid in onze gemeente. En we zouden daarna aan de hand van stellingen met elkaar verder het gesprek kunnen aangaan. Die stellingen die worden straks gepresenteerd. Er hebben zich geen in- of meesprekers aangemeld voor vanavond. Dus dat even als mededeling. We zien wel dat op de tribune een aantal bekende gezichten zijn verschenen. Ik wilde eigenlijk op die manier het gesprek starten. Even nog voor de helderheid. Het doel van de avond is tweeledig. Aan de ene kant ons als raad te informeren over de consequenties van de nieuwe woningwet en wat dit betekent voor het nieuwe woonbeleid in Overbetuwe. En in de tweede plaats ophalen wat wij als raad belangrijk vinden in het proces om te komen tot nieuw woonbeleid. En dan gaat het vooral om de niet-inhoud, dus het traject, de vorm, de uitvoering. Maar u gaat natuurlijk altijd zelf over de boodschappen die u wilt afgeven. Maar dan heb ik het van tevoren in ieder geval het kader even aangegeven. Dan wil ik nu het woord geven aan de wethouder.
Ja, ik zou zeggen.
De voorzitter heeft u in ieder geval al uitvoerig toegelicht waar we vanavond voor bij elkaar zijn. De nieuwe woningwet, de consequenties daarvan, de impact die het heeft op de hele trits van corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties. En het is goed dat we met elkaar een aantal zaken op een rijtje zetten die belangrijk zijn om het hele proces met elkaar naadloos in te gaan. Zoals u weet hebben we een woonvisie 2009. Die is wat gedateerd, maar we hebben hem wel, in tegenstelling tot heel veel gemeenten. Woonbeleid is immens belangrijk. We zien het ook weer nu met de hele discussie die de laatste maanden plaatsvindt in Nederland. Waarbij de krapte op de eigen woningmarkt nog steeds eigenlijk heel vervelend zichtbaar wordt. Dus blij dat u er allemaal bent en dat u mee wilt praten vanavond. En ik zou graag het woord geven aan Sander Rijt en daarna Eefke die ons door de presentatie zullen gaan leiden.
Dank u wel. Mijn naam is Sander Rijt, ik ben nogal geïntroduceerd, adviseur op het gebied van wonen en leefomgeving, zeg ik altijd maar. En gevraagd om iets over die woningwet te vertellen, en dat in een kwartier. Ik ben te verstaan achterin ook. Ja, een wet waar decennia lang over gedaan is, waar ik een kwartier iets over moet vertellen, dat is altijd een uitdaging natuurlijk. Ik probeer het zo simpel mogelijk te houden. Niet omdat ik u laag inschat, maar omdat het zoveel is dat je het terug moet brengen tot een aantal kernzaken. Ik wil eigenlijk drie dingen in hoofdlijnen vertellen. Hoe zit het nou met dat corporatie, met het sociale huurstelsel van Nederland? Waar komt het vandaan? Dat is een korte geschiedenis van waarom we nu staan waar we hier staan. Dan wil ik iets vertellen over de woningwet zelf. En vervolgens kort nog iets over de consequenties voor het woonbeleid, hè, waar jullie het vanavond hier over gaan hebben. En ik zou eigenlijk aan, dus drie dingen, drie hoofdlijnen die ik even wil vertellen. Ik zou aan u willen vragen om constant als ik de dingen vertel in het achterhoofd te houden dat op rijksniveau minister Blok en het Rijk eigenlijk met één ding bezig is, die corporatiesector, grip. Hoe krijgen we nieuwe grip weer op die corporatiesector? Dat kan je verkeerd uitleggen. Je zou het uit kunnen leggen als we gaan die corporaties weer eens even bij de kladden pakken, we gaan weer terug naar oude tijden. Dat lijkt me niet verstandig. Ik roep daar straks nog eventjes wat over. Maar weet dat het beperking van werkterrein, hè, terug naar een kerntaak, dat eigenlijk de grote lijn is wat op rijksniveau aan de hand is. Met het proberen de sociale sector kleiner te maken. Dat is eigenlijk de boodschap van het Rijk. Ik ga eerst iets vertellen over, juist knopje zien te vinden, over de sector. Want de woningwet, de oude woningwet, die is van 1901. En waarom was hij er? Dus dat is echt een beetje de geschiedenis van de sector. Hè? De 19e eeuw, de industrialisatie, bracht een grote trek naar de stad met zich mee. Met nogal erbarmelijke omstandigheden, zeker qua gezondheid. Om dat te regelen was er de woningwet. De Rijksoverheid schepte destijds het kader. De gemeenten voeren het uit. Toen is het bouwtoezicht en de bouwverordening is bijvoorbeeld ontstaan. En het raamwerk van de corporatiestelsel in Nederland werd toen eigenlijk geschapen. Dus met rijksvoorschotten en jaarlijkse bijdragen voor woningbouw. Erkenning als toegelaten instellingen. Dus corporaties heten wat toegelaten instellingen. TI's, dat is een nare afkorting. Als zij op non-profit basis in belang van volksvesting wordt geopereerd. Dus 1901, de woningwet, is een belangrijk vertrekpunt voor waar we nu staan. Wat is er dan door de jaren heen gebeurd? Hè? Dus die corporaties die kregen toen een titel, de toegelaten instelling. Eigenlijk als je kijkt wanneer de corporaties echt een grotere rol zijn gaan vervullen, dan is dat na 1964. In de wederopbouw kwam met name als het gaat om bouw van sociale huurwoningen, waar het vooral gemeentelijke woningbedrijven en waren de corporaties nog nauwelijks in beeld. Vanaf de jaren 60 kwam er een kentering. Toen kregen corporaties voorrang bij bouw, een grote rol bij stadsvernieuwing. Een financiële greep op de overheid werd toen alweer wat afgezwakt. Dus de corporatiesector kwam toen heel sterk op. Kijken we naar de jaren 90, toen is er veel gebeurd van waar we nu staan. Er trad verzelfstandiging van de corporaties op. De bruteringsoperatie heeft toen plaatsgevonden, waarbij de corporaties op afstand kwamen van de lokale overheid. En de maatschappelijke opdracht werd verankerd in het besluit beheer sociale huursector, BBSH. Dat was dus een verdere uitwerking van de woningwet uit 1901. Wat toen ook speelde is een decentralisatie van takenbevoegdheden, deregulering en marktwerking. Dus dat is de grote lijn door de geschiedenis. De jaren 90 is daar heel belangrijk in. Als we kijken naar de lokale overheid waar we hiervoor zitten, is dat er eigenlijk een beweging destijds ook gemaakt is van macht via allerlei BWS en BLS-subsidies. Wie geld heeft, heeft ook wat macht. Die kan meer sturen naar gezag. Dus je moet vooral de overtuiging hebben in je woonvisie dat je bepaalde dingen belangrijk vindt. En de corporaties moeten daar een bijdrage aan leveren. Kort die geschiedenis. Wat zijn nou de recente ontwikkelingen die daarbij van belang zijn geweest? Het zal u ongetwijfeld bekend voorkomen, een aantal zaken. Een crisis trad op. Op Europees niveau werd er gewerkt aan beperking van de staatssteun. Het is echt de focus heel sterk gericht geweest op de sociale huursector in Nederland. Niet in het minst door de institutionele beleggers, de IVBN, het Instituut voor Institutionele Beleggers, die destijds ook een protestbrief heeft geschreven vanwege die staatssteun voor corporaties, ook in het segment waar zij met name actief zijn. Dus dat is ook een aanleiding geweest om het werkgebied van die corporaties aan banden te gaan leggen. Derivatenkwestie, Vestia en andere corporaties die daarmee te maken krijgen. Maar Vestia is denk ik wel het meest iconisch wat dat betreft, wat ook op voorpagina's van kranten heeft gestaan. Inclusief een aantal incidenten. Tot de afgelopen week nog dat er weer iemand voor het gerecht moest verschijnen vanwege een aantal malversaties. Incidenten zijn niet altijd kwaadwillendheid. Het is een veelheid aan verschillende soorten van incidenten die er uiteindelijk wel toe hebben bijgedragen dat we nu de woningwet hebben zoals we hem nu hebben. Verhuurdersheffingen die natuurlijk een zware wissel getrokken hebben op de investeringscapaciteit van corporaties in het afgelopen jaar. En uiteindelijk is een belangrijke ontwikkeling de parlementaire enquêtecommissie geweest. Daar heb ik een aantal plaatjes van. Die komt ook uit de website over de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties.tweedekamer.nl. Misschien leuk om eens even te kijken. Want er wordt heel beeldend weergegeven wat er nou eigenlijk aan de hand is geweest in die corporatiesector en waarom die nieuwe woningwet er is gekomen. Linksboven horen zien zwijgen. En nogmaals, ik wil heel duidelijk stellen dat die hele parlementaire enquêtecommissie beslist niet alleen maar corporatiebashing is geweest. Want eigenlijk is de grote lijn uit wat uit de enquêtecommissie tevoorschijn is gekomen, dat zowel politiek als corporatiesector, politiek op verschillende niveaus, allemaal boter op hun hoofd hebben gehad. Dus er is een grotere lijn sprake geweest van een horen, zien en zwijgen. En het kop in het zand steken. Nou, de Maserati, de boot en de herensociëteit van de corporatiedirecteuren die daar een beetje naar voren komt. Om maar even een sfeer neer te zetten. En wat betreft nieuwbouw, de klachten waar veel corporaties natuurlijk mee kwamen, dat ze de pinautomaat van de gemeente waren. Als de gemeente iets gefinancierd wilde hebben, liepen ze als eerst naar de corporaties toe. Dus er zit ook enig ongemak, enige schuring bij de corporatiesector zelf. En dat is het plaatje van die pinautomaat. Hoe nu verder? Ook dit komt uit die parlementaire enquêtecommissie. Eigenlijk moet het stelsel nog eens steviger worden neergezet. Dat is het resultaat en de boodschap van die parlementaire enquêtecommissie. En dan gaat het over 4G's, om het maar even makkelijk te maken. Over het gedrag, over governance, dus het leiderschap, een Nederlands woord. Over geld en over grenzen. Cultuur veranderen, tegenkrachten beter organiseren. Terug naar die kerntaak, hè, dus de inperking van het werkterrein van corporaties. En de risico's eerlijker verdelen. Dat een beetje van de geschiedenis, 1901, parlementaire enquêtecommissie. Ze maken hele grote stappen door de afgelopen heel heen, tot waar we nu staan. En dan wordt het even af en toe wat technisch, dan gaat het over de wet. We hebben een wet, die heet de woningwet. Wordt ook wel genoemd de HTIV, de herzieningswet, toegelaten instellingen volkshuisvesting. Een wet wordt altijd uitgewerkt in besluiten. In dit geval het besluit toegelaten instelling volkshuisvesting. Dat is eigenlijk de vervanger van wat ik straks zei, BBSH, besluit, beheer, sociale huursector. Dus je hebt de wet, besluit toegelaten instellingen. En daar nog een verdere uitwerking van die besluiten zijn ministeriële regelingen. Hè. Dus dat is een nadere uitwerking van het besluit toegelaten instelling volkshuisvesting. Als we kijken naar de geschiedenis van de totstandkoming van de wet, begin ik hier in 1999 met een voornemen van een herziening van de woningwet in de nota Remkes. Er is een groot gat geweest en uiteindelijk is er een herziene woningwet naar de Tweede Kamer gegaan in 2011. Toen is er op een gegeven moment, het is unaniem aangenomen, toen is er hier een kabinetscrisis geweest. En kwam een nieuw regeerakkoord van het huidige kabinet. En toen is de novelle naar de Tweede Kamer gegaan. Dus dat is een aanpassing op het eerdere wetsvoorstel wat naar de Eerste Kamer is verzonden. Tweede helft van 2014 is die enquêtecommissie geweest. Blok heeft toen de resultaten van die enquêtecommissie nog in het wetsvoorstel moeten verwerken. Dus dat heeft nog wat vertraging opgeleverd. Wetsvoorstel, resultaten parlementaire enquêtecommissie in de novelle. Die is in december 2014 aangenomen. In de Tweede Kamer en uiteindelijk in maart 2015 door de Eerste Kamer. En de wet is 1 juli 2015 van kracht geworden. Dus dat is even de geschiedenis van de wet. Wat voor consequenties heeft die woningwet nu? Ik ga niet alles vertellen, maar ik ga een aantal zaken eruit pikken. Ik ben alweer 10 minuten verder, dus ik heb nog 5 minuten. Dit is het huis wat voorstelt de corporatie. En dat wil eigenlijk zeggen, ik heb deze er bewust bij gepakt, omdat nou zeg maar 80-90% van de zweetdruppels die de woningwet teweeg brengt, die worden geleden door de corporatie zelf. Want die moeten heel veel doen. En dat gaat van de top, de Raad van Toezicht, tot en met het woonbeleid. Heel snel, top, de Raad van Toezicht, dat is niet zomaar meer een baantje. Nee, er moet een fit and proper test moeten zijn voor nieuwe leden. Dus ze worden echt door de mangel gehaald, bij wijze van spreken. En de zittingsduur van de commissaris wordt ook nader bepaald. Nou, als je dan zo verder ingaat naar al die lagen waar de corporatie mee te maken heeft, functie-eisen en bestuurlijke aansprakelijkheid van bestuur, beperking niet-sociaal-maatschappelijk vastgoed, marktwaardewaardering van alles, scheiding in de administratie en aanpassing van de administratieve organisatie is ook een hele belangrijke. Daar zijn de corporaties de laatste maanden heel erg druk mee geweest. Dus als je ze moeilijk hebt kunnen bereiken, dan is dit denk ik een van de oorzaken dat het dat het wat lastig was om ze misschien rond de tafel te krijgen. Consequenties op hoofdlijnen. 4 consequenties, maar ik licht er 2 uit. 1, toezicht op de corporaties wordt nader aangehaald. Relatie met huurders en gemeenten, dat is een hele belangrijke, waar ik zo nog even wat op wil vertellen. Ik heb begrepen dat er ook huurdersbelangenvereniging vertegenwoordigers aanwezig zijn. Hartstikke goed. Het scheiden of splitsen van DAAP en niet-DAAP. DAAP is dienst van algemeen economisch belang. Niet-DAAP is dat dus niet. Heel simpel gezegd, woningen onder de 710 zijn DAAP. Sociale woningen, sociale huurwoningen. Daarboven is niet-DAAP. Er is nog veel meer DAAP en niet-DAAP. Dus dan moeten we, maar dat voert nu even te ver. De scheiden of splitsen daarvan, dat is een hele belangrijke geweest. Daar ga ik even verder niet op in. En de beperking van het werkterrein. Deze 2 zaken, relatie met huurders en gemeente en beperking werkterrein, wil ik nog even bij de kop pakken. Als een gemeente iets wil met een corporatie, dan moet je beleidsregels opstellen. Ik heb hier gezegd een woonvisie. In de wet staat formeel beleidsregels, maar normaal is dat een woonvisie. Als je die hebt, dan moet de corporatie daar in redelijkheid aan bijdragen. Dan worden ook prestatieafspraken verplicht. Die zijn pas verplicht als er een woonvisie is. En die prestatieafspraken, dat wordt tripartiet. Dus het wordt een kwestie van de gemeente, corporatie en de huurdersbelangenvereniging, de huurdersvertegenwoordiging. Geschillen kunnen eventueel voorgelegd worden aan de minister en de adviescommissie. En ter voorbereiding op die prestatieafspraken informeert de corporatie en de gemeente. Informeert de corporatie, de gemeente en de huurdersorganisaties over de indicatieve investeringscapaciteit. En dat is wel vrij nieuw. Dus ze moeten echt met euro's komen van hoeveel denken ze de komende jaren te kunnen investeren. En dat is wel een interessante, niet alleen op lokaal niveau, maar ook omdat corporaties natuurlijk in meerdere gemeenten werken. Hoe gaan ze nou dat investeringspotentieel in die verschillende gemeenten inzetten? En hoe ga je als gemeente daar het gesprek over aan met die corporaties? Dat wordt een hele belangrijke. Wat ze ook moeten doen is de voornemens over verkopen, nieuwbouw, liberalisatie en dergelijke moeten ze bekendmaken. En dat is jaarlijks voor 1 juli. Nee, 2015 is overgangsjaar, dat is voor 1 november. Maar ik ga nu even uit van de normale jaarcyclus. Dus het wordt voor 1 juli dat de corporaties hun ideeën voor het komende jaar kenbaar moeten maken. De gemeenten hebben meer mogelijkheden, wettelijke mogelijkheden gekregen om meer informatie op te vragen. En uiterlijk 15 december moet de DPI, dat zijn eigenlijk de plannen voor de komende jaar, moet ik maar heel simpel zeggen, de prospectieve informatie, die moet voor 15 december aan gemeente, huurders en de minister worden gestuurd. En dat betekent eigenlijk, voor 1 juli maken corporaties duidelijk wat ze willen, wat ze kunnen bijdragen aan de woonvisie. Voor 15 december moeten de prestatieafspraken daarover gemaakt zijn, zodat de corporaties voor 15 december ook hun informatie aan het Rijk kunnen aanleveren. In de algemene maatregelen van bestuur zijn verschillende onderwerpen over prestatieafspraken zijn al voorgekookt, bij wijze van spreken op rijksniveau. Betaalbaarheid en bereikbaarheid van de woningvoorraad, kwaliteit en duurzaamheid, huisvesting van specifieke doelgroepen, nieuwbouw van sociale en commerciële huurwoningen, investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed, verkoop en liberalisatie. Dat zijn eigenlijk thema's die onderdeel zouden moeten zijn als je prestatieafspraken gaat maken, die onderdeel moeten zijn van die prestatieafspraken. Vaak zijn het ook wel onderwerpen die in woonvisies ook aan de orde komen. Sterk een rol van de huurders, dat is heel belangrijk. De huurdersorganisaties krijgen een volwaardige rol bij de prestatieafspraken. Ze krijgen instemmingsrechten bij fusies en aangaan van verbindingen. En ze mogen meer of 1/3 of meer van de commissarissen voordragen. Er is mogelijkheid tot een huurdersraadpleging en scholing van huurdersorganisaties wordt beter geregeld. Dus die huurdersorganisaties moeten echt flink aan de bak eigenlijk. En dat zal in eerste instantie nog niet meevallen. Vraagt denk ik ook veel van de gemeente en corporaties om de manier waarop je dat gesprek voert met die huurdersorganisaties, dat je dat op een goede, een bewuste manier doet. He, dus dat die gelijkwaardigheid van die rollen, die volwaardigheid van die rol goed tot uiting komt. Dat wat betreft de samenwerking tussen de partijen.
We zitten ongeveer op een kwartier.
Ja, ik weet het. Ik ben bijna klaar. Inperking van het geografische werkgebied. Beperking van het werkterrein. Dat is een hele belangrijke van die woningwet. Hè. Dat zei ik straks als een van die vier pijlers. Corporaties mogen maar in één regio actief zijn. Kunnen gemeenten zelf met een voorstel voorkomen. Zo niet, dan gaat de minister per 1 juli 2016 die regio's aanwijzen. Er zitten een aantal voorwaarden aan vast. De minister kan ook nog wat uitzondering maken voor activiteiten eventueel buiten de kernregio. Dus beperking werkterrein. Inperking van de leefbaarheid is een belangrijke. Werkzaamheden moeten samenhangen met sociale bezitten. Dus niet meer boten en dat soort toestanden. Veel meer toegespitst en rond het sociale bezit wat corporaties hebben. Begrenzing van het aantal euro's wat ook op jaarbasis geïnvesteerd mag worden in leefbaarheid. En hier staan nog wat voorbeelden van toegestaande activiteiten. Dat alsnog wel mag. Bestrijden overlast eigen huurders, onderhoud eigen groen. Bijdragen, bevorderen veilige en schone woonomgeving. Een beperking van het werkterrein zit ook in de toewijzing van woningen. Per 1 januari 2016 mag 95% van de huurtoeslaggerechtigden moeten een woning krijgen onder de aftoppingsgrens. Dat zijn wat technische termen. Maar dat is dus niet die 710, maar dat is ergens rond de, ik dacht 550, 600, 650. Een stuk lager dan die 710. Dus veel meer nog weer die huurinkomensrelatie die weer terugkomt bij het toewijzingsbeleid. Verder zijn er nog wat andere normen die ingesteld zijn over het toewijzen van sociale huurwoningen aan mensen met een bepaald inkomen. Belangrijker uiteindelijk dan dat vind ik dat het uiteindelijk voor consequenties heeft voor de beleidscyclus een nieuwe stijl. 15 december heb ik al genoemd. Daarvoor moeten prestatieafspraken gemaakt zijn. 2015 is nog een overgangsjaar zoals ik al zei. is van belang, denk ik, om die nieuwe cyclus op een goede manier in te steken. En dan moeten we vooral goed kijken naar wanneer, in welk periode in een jaar het zinvol is om goede gesprekken met de huurdersorganisatie en met de corporatie te voeren. Want ik ga je al wel zeggen dat als je na 1 juli pas het goede gesprek met de corporatie aangaat, weet wel dat er dan in de begrotingscyclus, en de vaststelling van die begroting, de corporatie op dat moment eigenlijk wel een heel traject achter de rug heeft. En dan wordt het nog een heel gedoe om uiteindelijk na 1 juli nog iets in die prestatieafspraken voor elkaar te krijgen. Ik heb dat nu bij verschillende corporaties neergelegd en die zeggen eigenlijk allemaal het zinvolle gesprek om bij onze begroting wat ruimte te creëren, wat te kunnen schuiven, zou je eigenlijk rond februari, maart met elkaar moeten voeren. Dan is het juist moment om invloed daarop uit te oefenen. Nou, prestatieafspraken gaan ook over concrete aantallen in euro's en euro's. Dat is belangrijk, dus het wordt allemaal wat concreter. En de woonvisie wordt denk ik van belang dat je heel duidelijk aangeeft als gemeente, concreet aangeeft wat je nou precies wilt bereiken op de verschillende thema's. Hier is nog eigenlijk het schema waar ik het net over gehad heb in tijd uitgezet. Wanneer moet je die woonvisie ongeveer klaar hebben? Voor een 1 januari bijvoorbeeld. Het bod wat er uiteindelijk komt op 1 juli. Prestatieafspraken die je daarna moet maken. En uiteindelijk de DPI's. Dus het resultaat daarvan. Dus de planning van de activiteiten van de corporatie. Die voor 15 december in 1 jaar moet worden aangeleverd bij het Rijk. De realistische woonvisie, beleidsregels. Is belangrijk. Prestatieafspraken maken voor 5 jaar globaal. En jaar 1 en 2 wat concreter. Jaarlijks evalueren, jaarverslag van corporaties beoordelen, dat wordt een hele belangrijke. En de woningmarktregio bepalen, dat wordt ook een belangrijke voor de gemeente. Mocht je dat willen, dan moet je echt aan de slag, ook op regionaal niveau. En er komt bijvoorbeeld ook kijken, als gemeentelijke activiteit, een markttoets als corporaties niet sociale huursector investeringen, niet daarop investeringen willen gaan doen. Dan zit er een hele cyclus aan vast hoe je dat moet beoordelen voordat corporaties die investeringen wel mogen doen. Allemaal behoorlijk aan banden gelegd. Ik ben iets uitgelopen, maar ik wil het hierbij afronden.
Dan de ruimte. Wilt u hier een rondje vragen stellen? Dat kan. We kunnen ook eerst even het vervolg van de presentatie afwachten en dan even een blokje nog ook over de woningwet maken. Zullen we dat laatste doen?
Dan zal ik.
Ga je gaan.
Is die aan? Ja. Dan zal ik proberen wat tijd goed te maken. Even de andere presentatie erbij pakken. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Eefke Goossen. Ik ben beleidsmedewerker wonen bij de gemeente. En ik ben ook als projectleider verantwoordelijk voor de nieuwe woonvisie het komende jaar. Ik hoop een duidelijke uitleg over de woningwet van Sander. Zal ik even heel kort proberen te duiden hoe wij vanuit de gemeente het proces verder gaan vormgeven om het komende jaar ook tot nieuw woonbeleid te komen. Daarbij is het van belang dat wij, zoals de wethouder al aangaf, een woonvisie hebben. De woonvisie 2010-2015. Die woonvisie loopt dus eind dit jaar af en samen met de nieuwe woningwet vormt dat volgens mij op een perfect moment een hele goede aanleiding om dat beleid te actualiseren. In de evaluatie van de woonvisie die u ook heeft gekregen, blijkt dat er nog een aantal andere aanleidingen zijn. Die maken dat de woonvisie op een aantal punten gewoon wat achterhaald is. Ik noem bijvoorbeeld een economische crisis die behoorlijke impact heeft gehad op de woningmarkt. Maar ook andere ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving, van demografie. Die maakt dat dat het tijd is om de woonvisie te evalueren en te herijken. Daarnaast speelt er nog een ander traject. Dat wil ik toch heel even kort aanstippen. Dat is de huisvestingsverordening. Voorheen een wettelijke taak van de stadsregio. Dat is een van de taken die nu naar de gemeente toe komt. De huisvestingsverordening ligt op 17 november in de voorbereidende vergadering. En gaat op 1 januari naar verwachting in werking treden in Overbetuwe. Dus dat speelt even tezijde, maar dat wilde ik even kort aanstippen. Daarnaast is de planning dat we een nieuw woonbeleid hebben per 1 juli 2016. Dus dat we de komende 3/4 jaar gebruiken om dat woonbeleid samen met uw raad, maar ook met andere partijen vorm te geven. En dat we per 1 januari 2017 een nieuwe prestatieafspraken hebben. Nu is dat het verhaal van net horende, denk een hele krappe planning. We hebben met de corporaties nu de afspraak gemaakt dat wij de prestatieafspraken die we overigens al hebben voorlopig even voortzetten. Dat we nog wel even kijken, moeten we voor het komende jaar als een soort van tussenoplossing daar nog wat nieuwe afspraken aan toevoegen. Maar als er per 1 juli 2016 nieuw woonbeleid ligt, wil dat natuurlijk niet zeggen dat we het komende jaar niet al met de corporaties in gesprek gaan over allerlei actuele thema's. Dus vandaar dat we denken dat deze planning toch haalbaar zal zijn. Dan vergeet ik trouwens nog te melden dat ook de huurdersverenigingen daar een grote rol in spelen. We zullen dan de komende tijd ook met de huurdersverenigingen, de corporaties in gesprek gaan om samen te kijken hoe we die samenwerking vorm willen geven. Want dat is wel iets waar de wet nog wat ruimte laat en nog niet altijd even duidelijk over is. Bijvoorbeeld op welke manier de huurdersverenigingen exact betrokken willen worden bij de prestatieafspraak en de uitvoering daarvan. Dus ook daarover gaan we het gesprek aan. Dit is een overzicht. Die komt eigenlijk voort uit de evaluatie van de woonvisie. Een van de dingen die we daarin constateren is dat we te maken hebben met een veranderende woningmarkt, een veranderende overheid. En dat de woonvisie zoals die er nu ligt, de visie, het boekwerk, eigenlijk al heel gauw achterhaald was. Waardoor er een groot aantal activiteiten ook niet, groot is misschien wat overdreven, een aantal activiteiten niet van de grond is gekomen. We hebben daar in de organisatie een eerste stap meegemaakt. We zijn eens gaan nadenken, hoe zou een woonvisie of een woonbeleid er dan uit kunnen zien? En we hebben gemengd, dit is een aantal kreten. Ik hoop dat we die vanavond ook met jullie input verder aan kunnen vullen. Waarvan wij denken, dat zou een richting kunnen zijn. We hebben het ook minder over een woonvisie, maar bijvoorbeeld over een woonagenda. De vragen die daarbij spelen een vraaggerichte woningmarkt, vraagt die nog wel om een visie, om zo'n duidelijk kader? Of zou je misschien meer flexibel moeten in kunnen spelen op de ontwikkelingen van alle dag? Uitvoeringsgericht, ook iets wat uit de nieuwe woningwet naar voren komt. Het gaat over netwerk, het gaat over samenwerken, het gaat ook over welke rol heb je als gemeente en wat verwacht je van andere partijen. Wellicht ook een woonbeleid dat wat flexibeler is, dat wat meer aanpasbaar is. Dus dit zijn zomaar wat eerste gedachten die spelen en die wellicht ook voor u wat input tot gesprek kunnen geven.
Misschien is het ook goed als u nog iets vertelt over hoe dat proces is gegaan rond die evaluatie. Is dat een bureau-evaluatie geweest? Of?
Ja. Nee, dat is geen bureau-evaluatie geweest. Dat is in eerste instantie een interne evaluatie geweest. Waarover wel gesprekken zijn gevoerd met betrokken partijen, zoals de woningcorporaties. Maar dat is in eerste instantie echt een inventarisatie geweest van wat hebben we nu de afgelopen jaren gedaan. Wat is er goed gegaan, wat is er minder goed gegaan, wat kunnen we daaruit, welke conclusies kunnen we daaruit trekken. En dat is heel nadrukkelijk niet een eindproduct, en daar doelt u denk ik op, maar dat is de input voor het gesprek wat we wat mij betreft de komende maanden gaan voeren, ook om tot nieuw woonbeleid te komen. Ook en met name juist samen met onze partners. En dat is ook het doel van deze. Deze avond is door u geagendeerd. Maar als ik u daarin één tip mag geven. Zie dit niet als het enige startpunt om de kaders aan te geven. Maar zie dit echt als een startpunt over het proces. We gaan de komende maanden dat proces verder uitlijnen. Over een aantal weken kan ik u ook beter informeren over hoe de planning eruit ziet. En op welke manier en op welke momenten u daarbij betrokken wordt. En dan gaan we natuurlijk met onze partners, ik zie er een aantal in de zaal al zitten, het gesprek aan over de actuele thema's, over de inhoud. En dan stelt u ook de kaders. Dus in eerste instantie, en dat past ook bij het moment waarop we in de organisatie nu staan, het uitzetten van de planning. We zijn bijvoorbeeld bezig met de aanbesteding van een adviesbureau dat ons kan helpen in een onderzoekstraject om wat prognoses boven tafel te krijgen en in de begeleiding van het verdere proces. Dus dat wordt de komende weken allemaal duidelijk en dan wordt ook het traject beter uitgelijnd weergegeven. in dit stadium, en misschien mag ik daar mee sluiten, zijn we vooral benieuwd wat u belangrijk vindt. Dus bij het vormgeven van dat verdere traject, welke rol ziet u voor zichzelf? Wat mogen we wat u betreft verwachten van andere partijen? Hoe wilt u betrokken worden? Op welke momenten zou u betrokken willen worden? Hoe zou een woonvisie in deze tijd eruit moeten zien? Dat zijn zomaar wat vragen waar wij op dit moment over aan het nadenken zijn en waar uw input van harte welkom bij is. Ik denk dat ik het hier maar bij moet laten, want volgens mij is het geen ronde tafelgesprek. Het gaat om het gesprek tussen u. Tot slot heb ik een aantal stellingen, hebben wij een aantal stellingen voorbereid in de organisatie om u wellicht iets te prikkelen en mocht u dat wensen de discussie wat vorm te geven. Maar dat is uiteraard aan u, ik zal ze in ieder geval laten zien in een voorbeeld.
Ja? Oké, hartelijk dank. We hebben twee presentaties gehad. De heer Van der Heijden gaf al aan, na aanleiding van de eerste presentatie, nog een vraag of meerdere vragen te willen stellen. Dus misschien is het goed om even twee blokjes te kiezen en inderdaad eerst even de nieuwe woningwet en de consequenties voor Over Betuwe even naar te kijken wat daar nog aan vragen zijn en dan verder over gaan naar de discussie. Ik zag ook de heer Krijgsman. Ik begin bij de heer Van der Heijden.
Ja, dank u voorzitter. Ik had een vraag naar aanleiding van de eerste presentatie. Daar werd op een gegeven moment aangegeven bij het maken van die prestatieafspraken dat daar verschillende data in een jaar voor staan. Verder naar het eind in die cyclus werd ook aangegeven om dat voor 5 jaar te doen globaal en de eerste tweede jaren wat nauwkeuriger. Wat ik me nou afvroeg is van moet je nu elk jaar die prestatieafspraken echt bijstellen? Of is dat een soort voortschrijdend inzicht wat zich verder elke keer ontwikkelt?
Ga de gang.
Blijf indrukken. De wet zegt dat corporaties voor de eerstkomende 5 jaar, dat prestatieafspraken over de eerstkomende 5 jaar gaan. Maar dat is een termijn die over het algemeen wel wat lang is. Die loopt wel synchroon met de begrotingscyclus bijvoorbeeld. Dus in die zin is het logisch om op dat niveau prestatieafspraken te maken. Maar het wordt ook wel aangeraden, en dat is dus ook die jaarlijkse cyclus, om voor het eerst volgende jaar zo concreet mogelijke afspraken te maken. En daar is die DPI, dat is dan die technische term die uiteindelijk 15 december neergelegd moet worden. Daar staan eigenlijk aantallen, rugnummers, euro's aangegeven voor het eerst komende jaar. Dus dan krijg je een cyclus van 5 jaar die wat globaler is en voor het eerst komende jaar concreter. En dat jaarlijks ga je dat ook bijstellen met een evaluatie. Je krijgt ook jaarlijks het verslag van de corporatie, ik geloof bij 1 mei. Dus dan kan je aan de hand van het verslag kijken wat ze daadwerkelijk ook het jaar daarvoor gepresteerd hebben. En dan kan je aan de hand daarvan weer je prestatieafspraken bijstellen met elkaar.
Voldoende antwoord. De heer Krijgsman en dan mevrouw Van Brakel.
Oh, kijk eens, dank u wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag ook over die prestatieafspraken. Wat is de status daarvan in de zin van wat als de prestaties niet geleverd worden? Zegt de wet daar ook iets over?
Ja, dat is altijd lastig. In eerste instantie is de status ervan dat, maar die cyclus zat er altijd al in, dat als je niet met elkaar door één deur kunt rond die prestatieafspraken, dat je uiteindelijk naar het Rijk kan, naar de toezichthouder kan. Je hebt een woonvisie, daar stel je redelijke vragen aan een corporatie. Als een corporatie uiteindelijk in de prestatieafspraken als je daar niet uitkomt, dan kan je naar het Rijk gaan om daarop toezicht te houden. Dus naar de autoriteit ga je dan. Als het gaat om het niet nakomen van prestatieafspraken, ja, dat is wel een lastige. Dat wordt, omdat prestatieafspraken nu wat concreter worden, zou je ook duidelijker kunnen hebben dat bepaalde prestaties niet gehaald worden. Ik denk dat dat in eerste instantie niet dat je naar rechters of weet ik veel wat moet stappen. Dat het vooral een basis is om het gesprek met elkaar aan te gaan waarom het niet gelukt is. Er zijn altijd goede redenen voor. Dus ik pleit er altijd voor om dat toch wel in goed overleg met de corporaties te doen. Om daar de redelijkheid van die wederzijdse prestatieafspraken in voor elkaar te krijgen. En mocht het niet gehaald worden, kun je met elkaar constateren daar vooral in eerste instantie het gesprek over aan te gaan. Maar uiteindelijk heb je de mogelijkheid om naar het Rijk of naar de toezichthouder te gaan en zeggen van wij zijn niet tevreden. En dan zal de toezichthouder kijken van laat je woonvisie maar zien. En als de toezichthouder zegt, ja die woonvisie die vinden wij toch echt niet helemaal realistisch. Dan heb je alsnog nul gekest bij wijze van spreken. Begrijp je?
Mevrouw van Brakel. Hij doet het.
Ja, hij doet het. Even geduld. U had het over die dataprognose informatie dat dat voor 15 december 2015 moet zijn. Maar ik had begrepen dat er een overgangsjaar was, een proefjaar, dus dat het voor 2017 moet zijn. Nee, of klopt dat niet?
Nee, dat overgangsjaar 2015 is een beetje een rare. Het bod wat corporaties een normaal jaar moeten leveren, hè, dus de biedingen met de uitnodiging richting huurdersorganisaties en gemeenten om prestatieafspraken te gaan maken. Zo staat het formeel in de wet. Corporaties moeten de partijen uitnodigen om prestatieafspraken te maken daarover. Dat is een normaal jaar 1 juli. In het overgangsjaar is dat op 1 november gezet. Nou, ik zeg altijd maar van 1 november en dan prestatieafspraken gaan maken die 15 december klaar zijn. Dat is totaal onmogelijk. Dat moet je ook niet met elkaar willen. Dat is gewoon. Dus wat ik hier hoor, wees een beetje realistisch in de prestatieafspraken die je nu al hebt. En ga nou vanaf volgend jaar met elkaar een verstandige cyclus in. Waarin je op de juiste momenten het juiste gesprek met elkaar voert. En ik heb ook begrepen dat op rijksniveau dat er dit jaar niet streng gekeken gaat worden naar. Dan is bij wijze van spreken, heb ik al via gehoord. Één procesafspraak voor 15 december is in feite al voldoende. Dus ik zou daar niet te veel door op slang laten jagen. Het is eigenlijk totaal onmogelijk op basis van een bod van 1 november, 15 december, prestatieafspraak te maken.
Op slang jagen, mevrouw Versluis.
Ja, hij doet het. Dank voorzitter. Ik wil er even op aanhaken, dat is eigenlijk een vervolgvraag. Dat betekent dat er nu nog afspraken liggen. En betekent dat u ook redelijk op sommige punten bijgeschaafd moet worden. Neem niet aan dat alles gehaald kan worden wat wij ons voorgenomen hebben in onze vorige woonvisie. Tenminste, uit de evaluatie blijkt van niet. Dus laten we daarvan uitgaan. Kun je een paar dingen aangeven wat onder andere aangepakt gaat worden? Wat in ieder geval qua prestatieafspraak veranderd zal gaan worden?
Het is zo dat wat betreft de huidige prestatieafspraken hebben wij in 2010 met de woningcorporaties een soort van raamovereenkomst gesloten op basis van de toen nieuwe woonvisie. Dus dat is een overeenkomst geweest waarbij we met de drie corporaties gelijke afspraken hebben gemaakt op hoofdlijnen voor de komende 5 jaar. Die lopen nu af. Daarnaast hebben we ieder jaar met de corporaties om tafel gezeten om die afspraak om uit te werken in een soort van ja-schijven. Dus in die zin zijn die afspraken ook gedurende de afgelopen 5 jaar wel steeds weer bijgesteld. En zijn die dus nog, denk ik te kunnen zeggen, redelijk actueel. Dat wil niet zeggen dat een aantal opgaven die in de huidige woonvisie geschetst is, zoals bijvoorbeeld een woningbouwprogramma, niet gerealiseerd is. Dus dat zijn dingen waar we denk ik absoluut nu opnieuw over om tafel moeten. En dat zijn ook dingen die, durf ik wel te zeggen, absoluut een plek krijgen in het nieuwe woonbeleid. En dat is ook een van de zaken waarvan we hebben geconstateerd. Nou, op dat punt is actualisatie nu echt nodig. Want daar spelen de afgelopen jaar zoveel ontwikkelingen. Daar moeten we opnieuw goed naar kijken en het met elkaar over hebben. Dus dat is een voorbeeld.
Nog een vraag over het blokje wat de woningwet voor overbetuwen.
Ja.
De heer Elders.
Natuurlijk zeg ik dat, dan moet woorden krijgen. maar
had u de eerste geweest bij het tweede blokje.
Ja, zou ook kunnen. In de presentatie kwam ook, kijk, praten over een woonagenda is natuurlijk heel belangrijk. Uiteindelijk gaat het erom van, weten we de woningen te realiseren voor de mensen in onze gemeente. Een van de grote struikelblokken waar we tegenaan liepen was de inkomensgrenzen die nu weer in de wet staan. veel mensen die komen dadelijk niet meer in aanmerking voor bepaalde categorie van woningen. Worden verwezen naar de particuliere markt waar ze bijna geen lening voor kunnen krijgen. Die mensen worden echt voor het blok gezet. Hoe kunnen wij...
Leuke woordspeling.
Ja, precies. Wat kunnen wij daar als gemeente aan doen?
Ik denk niet dat het aan mij is om daar nu invulling aan te geven. Wat mij betreft is dit juist perfect een onderwerp om voor een nieuwe woonvisie over de discussie te voeren. En daarvoor is ook de input van uw raad heel erg welkom. Maar het zou voor mij, ik zou het op mijn, met mijn ervaring kunnen invullen. Maar laat ik dat vooral nu niet doen.
Misschien als aanvulling, voorzitter. Dat er inderdaad duidelijk is geworden dat de minister het niet eens is met de woningbouwcorporaties in deze. Dat het nog een heel gevecht gaat worden voor zover.
Ja. Heel kort daar nog over. Ik denk dat het vooral belangrijk is om, dat zeg ik altijd, maar om de analyse van of welke problemen nou precies gaan ontstaan. Om die heel goed met de partners te delen. Dus dat we niet als gemeente alleen maar roepen, er is een probleem, want daar en daar en daar. Maar die analyse die moet ook gedeeld worden. Het kan best zijn dat de corporaties met andere cijfers komen of met andere oplossingen komen. Dus het is vooral ook weer dat samenwerkingstraject vanaf het begin wat daarin heel erg belangrijk is. En echt inhoudelijk daarop ingaan, dat zou een knelpunt kunnen zijn. Maar dat kan ik nu niet. Ik stop het even het proces.
Mevrouw Sluis.
Voorzitter, ik loop misschien een beetje op de troepen vooruit. Maar zou het dan een idee zijn, en de Partij van de Arbeid heb ik al eerder aan mijn zijde gevonden, om de werkgroep wonen op dit punt in het leven te roepen, dat wij daar zelf ook eens een actieve bijdrage in leveren. U weet dat wij de vorige keren daarmee de starterslening op tafel hebben kunnen leggen als raad. Dus wie weet ligt er voor ons hier een kans.
Ik zie het als een onderdeel van een proces waar we dadelijk toe komen. Wat is het meest handige om te doen? Om nu al te zeggen, we moeten een werkgroep op voorhand gaan creëren. Maar als we met elkaar merken van, hé, dat zou een handige aanpak kunnen zijn, natuurlijk, dan moeten we dat doen.
Het is in ieder geval goed om even te noteren het punt van die grens en ook zeg maar de specifieke groepen. Want ik heb begrepen dat rond wonen en zorg daar ook nog een specifieke discussie in zit. Dat even als punt uit deze hieruit te halen, dan denk ik dat het goed is om vervolgens door te gaan naar de woonvisie en de vragen die daarover zijn. Dan denk ik dat het handig is om dat te doen aan daarbij even de stellingen in ieder geval te betrekken. Dan hebben we vanzelf zeg maar een soort van kapstokjes om de discussie met elkaar te voeren. En de eerste stelling is de nieuwe woningwet. Het wordt tijd dat wij meer gaan sturen op de woningmarkt. Wie wil daarop reflecteren? Mevrouw Van Brakel.
Ja, de eerste vraag is, wie bedoelen we met wij?
Waar denkt u zelf aan?
Ja, dan zeg ik nee, want we zouden het samen doen. Hè? Dat is ook, dat staat ook in de nieuwe wet.
Ja? Iemand anders op dit punt. Mevrouw Versluis.
Voorzitter, ja, ik moest er even over nadenken. Mevrouw Van Brakel zei, ja, sturen niet. Maar dan kom ik eigenlijk weer terug bij het punt dat de heer Elbers maakte. Meedenken wel en kijken wat daar waar onze problemen liggen naar aanleiding van die nieuwe woningwet. Die signaleren en daar wel degelijk iets mee gaan doen. En denk ik dat wij een schakelfunctie kunnen betrekken indien nodig tussen de verschillende partijen die deelnemen om te zorgen dat we een goede woonvisie gaan krijgen waar uiteindelijk die prestatieafspraken uit naartoe gaan. Dus ondersteuning, niet sturen misschien, maar regie voeren.
De heer Van der Heijden.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb een idee dat daar een vraag aan vooraf gaat. In het verleden hebben we afspraken gemaakt over contingenten in de stadsregio. De stadsregio is opgeheven. Blijven die afspraken nog staan? Worden die anders ingevuld? Zijn gemeentes dan nu vrij om voor hunzelf iets te gaan bepalen?
De regionale afstemming is absoluut nog van toepassing. We hebben nog in de voormalige stadsregio vanuit de verstedelijkingsvisie afspraken gemaakt in de vorm van woonagenda's. En die zijn later ook uitgewerkt en hebben onder andere een plek gekregen in de afspraken die we hebben over woningbouwprogrammering. En die spelen hier absoluut op de achtergrond een rol, als dat een antwoord is op uw vraag. Dus we hebben te schakelen binnen de door de regio gestelde kaders.
Maar voorzitter, toch nog concreter. Inderdaad, stadsregio is er niet meer. En uit de presentaties net bleek duidelijk dat we wel moeten gaan een regio moeten gaan bepalen. Nou, wat gaat de OVB te doen? Zeggen we, nou, Nijmegen is prachtig of Arnhem of toch weer het hele gebied?
De stadsregio is inderdaad opgeheven, maar de werkgroepen die in de stadsregio, de portefeuillehouders die in de stadsregio de portefeuille wonen hadden bijvoorbeeld, dat overleg gaat gewoon door. Dus alle portefeuillehouders wonen binnen de stadsregio vergaderen nog met elkaar. Zoals Gerry Elfering van Arnhem, die is voorzitter van het totale beraad. En ik ben voorzitter van het middengebied van Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe, Lingewaard. En daar maken we met elkaar periodiek de afspraken die we vroeger in de stadsregio maakten, maar die we nu steeds terug moeten leggen in onze eigen raden, wat in het verleden niet hoefde. Maar we hebben dus wel een samenwerkingsverband en een overlegsituatie in stand gehouden, omdat je dat gewoon niet los kunt laten. Afgelopen woensdag hebben we in de Droom, was dat woensdag? Nee, ja. In de Droom een bijeenkomst gehad, een groot aantal van u heb ik daar ook gezien, waar ook nog eens even Jan Provoost, zeg maar de provoost geweldige van de stadsregio, nog eens even alles op een rijtje heeft gezet. En we hebben ook besloten met elkaar dat we met elkaar als gemeente en coöperaties het geld opbrengen om dit overleg in het vervolg ook te continueren. Dus dat zal ook zo blijven gaan.
De heer Elbers, dat moeten we dus als raden ook uitspreken dat wij dat willen. U bent als colleges daar heel goed mee bezig, prima, ga zo door. Maar we moeten natuurlijk als raad en als partijen met elkaar afspreken van wat vinden wij de gewenste afmeting.
Mevrouw Sluis.
Voorzitter, er is even denk ik spraakverwarring over regio's. De gesprekken die plaatsvinden op de regio niveau is iets anders dan wat bedoeld wordt in de woningwet regio's. Er zijn nu voorwaarden ingesteld in de nieuwe woningwet dat ze aansluitend moeten zijn. Dus een woningcorporatie moet op één gebied uitzoeken waar die elkaar raakt, zeg maar, waar ze woningen in uitzetten. De belangrijkste, dat zijn de regio's waar het in die woningwet over gaat. En ik denk dat een spraakverwarring is.
Maar ik denk los van de techniek dat de heer Elbers het punt maakt van de structuur waarbinnen we dit gaan doen. Met wie werken we samen en op welke manier? Dat zou ook een punt kunnen zijn waar je als raad wat over te zeggen wilt hebben. Dus dat is misschien een tweede punt, zeg maar, in punten die genoteerd kunnen worden. En misschien is die vorm, zeg maar, dan voor ons urgenter op dit moment dan de mate waarin je wilt sturen.
Ja, voorzitter, als ik nog iets over die eerste stelling mag zeggen.
Zeker.
Want ik denk dat we niet wars moeten zijn van de regie nemen of sturen. Want die verhuurdersheffing die is gelegd, die maakt toch wel dat corporaties het moeilijk hebben om in sociale woningbouw te investeren. Terwijl er een enorme behoefte is aan sociale woningbouw. Er zijn enorme wachtlijsten. Dus en misschien is het dan niet sturen, maar wel samen met de partners en vooral de corporaties en de huurders echt kijken hoe we toch mogelijkheden kunnen vinden om zoveel mogelijk aan die sociale vraag te voldoen. En wellicht misschien ook een keer richting Den Haag duidelijk maken dat misschien die verhuurdersheffing niet zo'n goed idee is geweest. Of misschien was het wel een goed idee. Maar het is
interessant om nog eens even te kijken welke partijen die verhuurdersheffing mogelijk hebben gemaakt. Maar dat is voor een ander moment. Ik denk dat we dan, dit genoteerd hebbend, naar de tweede stelling toe door kunnen. Een woonvisie past niet meer in deze tijd. Mevrouw Rauwenhorst.
Juist. Dank u wel, voorzitter. Ik zat net aan die stelling te kijken. Denk ik, ja, voor mij horen de eerste drie heel erg bij elkaar. Dus dan vind ik dat ik bij de tweede iets mag zeggen. Want ik heb juist het idee dat je dat je een heel dat je een goede woonvisie nodig hebt. Dat is een visie. En als je een goede visie hebt, dan kun je wat meer de regierol pakken en hoef je niet strak te sturen. En anderzijds kun je dan ook aan de markt overlaten dat ze binnen die visie dingen doen. Dus nou, misschien voor mezelf in ieder geval heb ik daarmee de eerste drie al beantwoord. Maar het gaat juist wel vanuit die visie start het. Dus ik vind hem ontzettend belangrijk.
En onder de visie ligt dan een analyse?
Vanzelfsprekend, ja.
Anderen? Ja.
Nou ja, er werd er straks ook gesteld in dat nieuwe format met al die nieuwe woorden, dat een woonvisie niet meer van deze tijd zou zijn. En dat je dus meer flexibel moet zijn en dat je het vraag en aanbod en maar moet zien hoe het komt. Maar ik denk dat je echt wel een visie nodig hebt. Hè? Dus ik sluit me wel aan bij wat mevrouw Raamhorst zegt. Een woonvisie, een visie waar je naartoe wil met je gemeente, wat je wel en niet wil, heel specifiek. Maar dat daarin, in die visie, natuurlijk heel veel flexibiliteit kan zijn en heel veel aanpassingen kunnen zijn. Maar ik denk dat je een visie echt wel nodig hebt. Dus ik denk wel dat die wel in deze tijd nog hoort.
De heer Van der Heijden, dan de heer Elbers.
Ja, dank u voorzitter. Volgens mij moet je, en of je het nou visie noemt of niet, er moet wel iets zijn als een uitgangspunt. En als ik het verhaal goed beluisterd heb en de stukken goed gelezen heb, dan zie ik het ook zo dat zo'n woonvisie een soort algemene verhaal is, maar dat je echt de uitvoering in die prestatieafspraken vastlegt die je elk jaar ook bijstelt. Maar ik weet niet of ik dat goed zie of niet.
De heer Elbers?
Voorzitter, weten wat je wil, dat is natuurlijk heel belangrijk. En om dat ook uit te dragen, dat is ook heel belangrijk. Dat ook mensen weten van, hey, waar staat de overbeterse politiek voor? Wat ik mij en de Partij van de Arbeid ook echt hoopt nu, is dat we, want in het verleden hebben we ook een woonvisie gehad. Alleen daarna zijn we als raad echt achterover gaan zitten. Zo kijk ik ook naar mezelf. En hebben we het ook overgelaten aan het college en de markt om te doen wat zij dachten dat goed was. Dat is prima, maar ik denk nu wel dat we als raad meerdere momenten hebben, die werden net ook al een beetje benoemd, dat we als raad ook kunnen er ook echt samen kunnen werken om de dingen te realiseren. En anders kijken we dadelijk weer achteruit en dan zien we weer dat de dingen niet gerealiseerd zijn die we wilden.
En dat is een opmerking over het proces naar de woonvisie of het proces ook
zowel naar de woonvisie om het vast te stellen, maar ook om erbij te blijven. Ja, dus ook als je eenmaal is vastgesteld, dan niet denken van het is klaar, dan begint het pas.
U stelt het vaststellen, daar hebben we de vorige keer uitgebreide betrokkenheid bij gehad, maar eigenlijk zou je nu ook daarna over die betrokkenheid tijdig moeten nadenken. Dus dat is misschien ook een punt om te noteren. De heer Krijgsman.
Ja, voorzitter, hij doet het meteen. Ik wil er graag bij aansluiten. Ook dat het ook wel goed is, want we hebben het over van, nou, we kunnen ook wel veel aan de markt overlaten, maar ook wel kijken of die markt inderdaad wel die ontwikkelingen toont die wij graag willen zien. En ik heb als voorbeeld dat bijvoorbeeld corporaties worden verplicht om sociale woningen te verkopen aan marktpartijen, dus beleggers. Die beleggers gaan vervolgens, die zodra een huurder verhuist, dan zetten ze er iemand anders in waarvan ze veel meer huur kunnen trekken. Want dat mogen commerciële verhuurbedrijven. En vervolgens krijg je dus dat er op een of andere manier gewoon sociale woningbouw onttrokken wordt uit het bestand. En dat zijn ongewenste ontwikkelingen die zich wel in de markt voordoen. Dus ik wil ook pleiten om met zo'n woonvisie ook te verankeren op welke manier je ook wil zorgen dat de markt wel die kant op gaat zoals ze graag willen dat die gaat.
Mm-hmm. Dank u wel. De heer Van der Heijden.
Ja, ik had over dit punt toch nog wel een vraag. En dan zou ik eigenlijk eerst het antwoord moeten hebben op mijn eerdere vraag. Of dat klopt met wat ik, zoals ik het zie, dat de woning of de woonvisie een wat algemene kader is en daarna de uitvoering in die prestatieafspraken zit. Als dat zo zou zijn, denk ik dat, en wat ik in de stukken lees, om de woonvisie te actualiseren, dus vanavond ook genoemd, dat je dan, als je dat alleen doet, niet goed bezig bent. Je zult dan toch echt naar een hele andere opzet, een hele andere zicht op een woonvisie moeten ontwikkelen.
Mevrouw Versluis.
Even een vraag aan de heer Van Heijden. U bedoelt, als je een woonvisie hebt vastgesteld en je moet elk jaar die prestatieafspraak opnieuw afsluiten, zeg maar, dat dat dan een moment is om te evalueren?
Dat zou je dan mee kunnen nemen om voor het jaar daarna weer een wat geactualiseerdere versie te hebben. Maar ik bedoel, er wordt aangegeven de woonvisie 2010-2015 om die te actualiseren. Ik denk als we dat alleen doen, dat we dan een aantal dingen missen.
Zoals?
Nou, wat aangegeven werd, een bepaalde flexibiliteit inbouwen, dat vergt toch een hele andere aanpak. Het wat meer doelgerichter gaan bouwen wijkt toch ook behoorlijk af van wat in het verleden altijd gedacht werd. En zo zijn er misschien nog wel een aantal dingen. Ik denk bijvoorbeeld wat de komende jaren toch echt wel gaat spelen en wat ook al is, valt eigenlijk weg, geloof ik. Wat ook al is aangekaart, bijvoorbeeld hoe denken we in woonruimte te voorzien voor statushouders bijvoorbeeld.
Wat u zei, ja, een visie geeft een bepaalde richting aan. Hè? We gaan oost, we gaan zuid, we gaan noord, maar eventjes als ik hem ga invullen. En dat doe je wel voor meerdere jaren. En ik denk dat de onderwerpen zoals die nu in de woonvisie staan, dat die inderdaad, daar moeten we opnieuw naar kijken. Maar die onderwerpen zijn, naar mijn idee, staan die nog steeds overeind. En daar kunnen misschien actualiteiten aan toegevoegd worden. Hè? Inderdaad, wat is voor ons als gemeente de ondergrens over hoe een woonruimte voor een inwoner van Overbetuwe eruit zou moeten mogen zien? Is dat een tent of is dat moet dat steen zijn? Of nou, hè? En als je dat kun je neerleggen en afhankelijk van actualiteiten kun je dan zeggen, oké, wat hebben we gezegd? Waar ligt die grens? Dan hoef je er dan niet meer over na te denken. Dat is volgens mij het doel van je visie.
Ja, en dat bekijk je dan, met name de belangrijke dingen bekijk je dan jaarlijks.
Ja. Of als de actualiteit zich aandient.
Voorzitter, mag ik nog een ander punt aandragen? Woonvisie stellen we samen op. Natuurlijk wordt die uiteindelijk door de raad vastgesteld, maar dat doen we samen met verschillende partijen. Er werd net ook aangegeven, het belang van de huurdersorganisaties wordt steeds belangrijker. Dat werd even in de presentatie, kreeg ik de indruk op het bordje van de woningcoöperaties neergelegd. Van, dat is een mooie taak voor jullie om dat te doen, maar zien wij daar als politiek ook een taak in? We hebben natuurlijk vrijwilligersbeleid, maar we hebben ook nog ander beleid. Wat gaan wij doen om de organisaties in staat te stellen hun werk goed te doen?
Mevrouw Sluis.
Voorzitter, ik ben ook heel erg benieuwd hoe het proces eruit gaat zien en het voorstel om inderdaad met een overzicht te komen van wanneer wat wanneer en hoe het op onze agenda komt. En voor zover ik de woningwet een beetje heb doorgeakkerd, blijkt dat de huurders en woningcoöperaties daar een strikte opdracht in hebben om met elkaar daarin gesprekken over te gaan. Dus dat is een verplichting op basis van de wet. Dus dat is één deel. En ik kan me zo voorstellen dat de gemeente Overbetuwe denkt, laten we wijs zijn aan de huurdersverenigingen er direct bij betrekken in het hele proces. Maar voorzitter, dat lijkt mij de meest logische weg. Maar dat zou ook mijn voorstel zijn overigens.
Ja, dat is in ieder geval een, denk ik dan een helder punt wat ook kan worden meegegeven, die betrokkenheid van die huurdersorganisaties en hoe dat we dat als raad een belangrijk punt vinden. Ik kijk even naar de klok, het is 8:30, dus we hebben nog een kwartier. Is er behoefte om stelling 3 te bespreken of zullen we doorgaan naar stelling 4 vanuit de gedachte van mevrouw Rauwenhorst? Dat we die eigenlijk al een beetje impliciet hebben gehad. Stelling 4. Wij bouwen geen woningen, dus andere partijen zijn aan zet. Ja, kijk, ik hoopte het al, de heer Krijgsman.
Waarom hoopt u dat, voorzitter? Maar ja, ik denk zelf van, GroenLinks denkt dat ook, van ja, je kunt lekker achteroverleunen en het komt vanzelf wel. Maar mijn partij heeft niet het idee dat al het mooie in de markt ontstaat en dat het toch wel een beetje sturing, regie van de overheid nodig is. En daar zitten wij gelukkig voor.
Mevrouw Rauwenhorst.
Zal ik dat toch maar even reageren?
Ja, dus lekker klassiek.
Ja, lekker klassiek, hè? Ja. Wij bouwen geen woningen, eens, weet je. Is geen spel tussen te krijgen, moeten we ook niet willen, zijn we ook niet voor bedoeld. Andere partijen zijn aan zet, maar ja, wel binnen de kaders of de visie zoals wij die meegeven. En daarin kun je natuurlijk sturen en moet je het uiteindelijk samen oplossen. En dat, weet je, en daar zit je, wat mevrouw Versluijzen aangeeft, daar zijn wettelijke kaders voor. Maar er zijn ook budgettaire beperkingen. Dus dat dat een heel spannend spel is, waarbij niemand 100% van zijn zin zal krijgen, dat durf ik nu al wel te voorspellen.
Ja, en wat natuurlijk in de presentatie over de woningwet naar voren kwam, zijn met name nu meer aangrijpingspunten om zicht te krijgen op die financiële positie van de corporaties, waardoor de kaarten ook wat meer op tafel kunnen komen.
Ja, dat is denk ik ook een hele goede ontwikkeling wat dat betreft, ja.
Voorzitter, daarbij aansluit het af en toe wat stimuleringsmaatregelen. Dat kan ook geen kwaad. Hè. Dus als we merken dat bepaalde dingen niet van de grond komen, zoals starterslening, vind ik een heel goed voorbeeld. Hè, dat dan dus ook bepaalde mensen kansen krijgen. En als je merkt dat het op duurzaamheid misschien in de bouw wat schort, dan zou je kunnen kijken of je daar stimuleringsmaatregelen die niet te veel geld kosten kunt doorvoeren.
Helder. Daarmee stelling 4. Voldoende behandeld. Nummer 5, nieuw woonbeleid. Het proces, de weg er naartoe, is belangrijker dan het eindproduct. Ik stel voor niet te filosofisch te worden, maar mevrouw Martijn. Ja, de weg er naartoe is belangrijker dan dat hij het doet.
Kijk, we zijn er. Ja, inderdaad, het is een inkopper. Als het proces heel goed is, dan krijgen we ook een goed eindproduct. Ik denk dat het een combinatie is van. Het eindproduct is belangrijk, maar het proces ernaartoe. En dan hebben we het vooral over de samenwerking, waar we het net ook hebben gehad. Dat is een belangrijk punt die meegenomen moet worden. Maar het eindproduct is ook erg belangrijk.
Voorzitter.
Mevrouw Versluijzen.
Misschien dan omdat kracht bij te zetten, is er een idee wanneer deze planning naar ons toe kan komen? Binnen welke periode kunnen we dat tegemoet zien?
Concrete vraag.
We zijn, om heel concreet te zijn, nu bezig met de aanbestedingsprocedure van een adviesbureau. Die gaan wij in de eerste week van november selecteren. En dan zal dat, nou ja, dan hebben we een aanpak waar we mee verder kunnen. Dus ik half november, als dat concreet genoeg is.
Zeer concreet, dank je wel.
Nou ja, ik heb er wel een vervolgvraag op natuurlijk, voorzitter.
Ga je gang.
Want in maart is de wetgeving eigenlijk vastgesteld, Eerste Kamer. Is de wet erdoor gekomen. We zitten nu bijna november. Ik stel eigenlijk vast dat 2016, dat we nog wel iets kunnen doen, maar Dan blijft veel van het oude, daar gaan we mee door. Hadden we dat kunnen voorkomen?
Eigenlijk hadden we niet eerder kunnen beginnen. Ja, dat heeft met een aantal praktische dingen te maken. Een van de dingen is onder andere de uitwerking van de wet. Dat we daar toch wat op wilden wachten. Omdat een aantal dingen nog niet helemaal duidelijk was een half jaar geleden. Het gaat met name dan over die cyclus. En wij doen in de regio mee ook heel praktisch aan het woononderzoek. Daarvan komen de resultaten over een aantal maanden binnen. En die geven ons in het woningmarktonderzoek, dus als basis voor het gesprek en ook het aangeven van wat er straks wat belangrijke thema's zijn voor in de woonvisie, geeft ons dat naar verwachting heel veel input, ook om de discussie over te kunnen voeren. Dus dat zijn redenen geweest om even te wachten en nu volop aan de slag te gaan.
Antwoord is ja, maar er is bewust gekozen.
Ja.
Door anderen. Nog anderen over de laatste stelling dan wel boodschappen die ze nog niet hebben kwijtgekund. Mevrouw van Brakel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het was mij opgevallen dat in de programmabegroting ook al wordt genoemd de actualisatie van de woonvisie voor juli 2016. En dat daar dus al een paar punten staan waar het op geactualiseerd moet worden. Dus is dat niet een vooruitloper dan op onze discussie? Of zijn deze punten al heel hard? Of waar komen deze punten dan vandaan? Dat is eigenlijk mijn vraag. Het komt natuurlijk uit het coalitieprogramma, dus het is van de coalitie. Sorry.
Meneer Van Baal.
Ik ken de exacte bedragen niet. Voorzitter, maar.
Nee, het gaat niet om bedragen, het gaat om de.
Ja, maar goed, we zullen toch een aantal stappen moeten zetten, zoals net ook vermeld is. De woningwet was er natuurlijk wel eerder, maar de minister Blok heeft pas ongeveer anderhalve maand geleden in Utrecht de presentatie gegeven wat de impact was van alles wat in die wet werd omschreven. Dus dat we het nu oppakken, ik denk dat dat een hele goede is en dat de tijd die we onszelf gunnen om het goed te doen, want wat net ook al gemeld werd, wat de stap of de weg naartoe of het eindproduct. Maar als je een eindproduct hebt wat niet gedragen is, dan heb je ook geen goed eindproduct. Dus die weg daarnaartoe is heel belangrijk. En daar hebben we een aantal momenten voor gezet de komende periode. En ik denk dat dat bedoeld wordt.
Mevrouw Van Brakel.
Dat is niet helemaal wat ik bedoel. Wat ik bedoel is, ik noem bijvoorbeeld één punt wat genoemd wordt, is dat er dus in de actualisatie moet komen stimuleren van mogelijkheden levensloopbestendig bouwen en duurzaam energiezuinig bouwen. Nou, dat is natuurlijk een beetje een open deur. Starten met een proef welstandsvrij bouwen of welstandsluw bouwen. Die punten bedoel ik. Waarom zijn die zo toegevoegd al?
Ja, maar goed, dat zijn punten uit het coalitieakkoord. En dat is de intentie die het coalitieakkoord heeft om die punten ook mee te nemen. Dus in die zin staat dat er op de goede plek in.
Voorzitter, als ik dan goed begrijp, betekent dit dat we die discussie dan over hoe dat woonbeleid wordt al een beetje ingekaderd is dan dus, vanuit die begroting of niet?
Nou, u had natuurlijk het coalitieakkoord kunnen amenderen en u kunt straks de begroting ook, kunt u van alles mee?
Voor het op één punt proefwelstandsvrij bouwen, dat hebben we al in Driel in bij de leedjes, dus het is er al, het staat nu nog een keer zwart op wit.
Dat wilde ik ook graag kwijt, voorzitter. Een stukje beleid is wat op de uitvoering zit. Maar volgens mij wel een voortvloeisel uit de woonvisie.
Goed. Daarmee iedereen de boodschappen die hij wilde afgeven, de gelegenheid gehad. Nou, dan zijn er een aantal punten. Ik ga ze niet nu die we in de loop van de discussie hebben genoteerd. Dus die komen ook terug. En dan krijgen we half november in ieder geval de verdere planning. Dank ik u allemaal voor uw inbreng en wens ik ook de mensen op de publieke tribune in het verdere proces veel succes.